broeders en zusters, we lezen vanavond Romeinen 7, vers 1 tot en met vers 13. Romeinen 7, vers 1 tot en met vers 13. Ik lees het u uit de herziende Statenvertaling. U volgt maar mee in uw NBG. Ik heb ook in de NBG de studie voorbereid, dus ik zal straks gewoon de NBG-tekst ook gebruiken. Maar met de schriftlezing zou ik graag de herziende Statenvertaling willen lezen. Romeinen hoofdstuk 7, vers 1 tot en met vers 13. Hoort u het woord van de Heere? Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens heerst, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een ander man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een ander man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden, werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mij dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, de eerste regel voor een oorlogvoering, de eerste regel luidt, ken uw vijand, ken uw vijand. Daarop zijn de spionagediensten van deze wereld in het leven geroepen. Wie is je vijand? Hoe sterk is hij? Hoe gaat hij te werk? Hoe vermomt hij zich? We gaan vandaag een stukje spionagewerk doen. Je kunt je vijand niet verslaan als je niet weet wie je vijand is. Je zult erachter moeten zien te komen nogmaals wie hij is en wat zijn aanpak is. In het geestelijk leven, broeders en zusters, geldt diezelfde regel. Een van de redenen dat zoveel christenen in hun leven onderuit gaan en struikelen, is omdat zij hun vijand niet kennen, omdat ze geen idee hebben van zijn kracht. Dat is waar Paulus het in Romeinen 7 over wil hebben. Nu heeft hij in hoofdstuk 6, het voorgaande hoofdstuk, uiteengezet dat wij overwinning over de zonde kunnen hebben. Koning zonde hoeft het niet langer in ons leven voor het zeggen te hebben. Want volgens Romeinen 6, vers 1 tot 14, zijn wij gestorven voor dat oude leven. Dat hoofdstuk van ons leven is afgesloten en daar willen we ook nooit meer naar terug. In Romeinen 6, vers 15 tot 23 leerde hij dat de zonde, ja zelfs één enkele zonde, tot meer zonde leidt. Dat wil zeggen, zonde werkt verslavend, het leidt tot slavernij en uiteindelijk leidt het tot de dood in je leven. Waarom zouden wij ons, nu Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt van de macht der zonde, ooit weer tot slaven van de zonde laten maken? Nu, in het midden van dit belangrijke hoofdstuk, Romeinen 6 is uitermate belangrijk hoofdstuk, dat zult u inmiddels met mij eens zijn. Nou, in het midden doet Paulus een werkelijk verbazingwekkende uitspraak. Het is een uitspraak die de oren van zijn Joodse lezers heeft doen tuiten. Want wat zegt hij daar in Romeinen 6, 14? Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren. En hoe motiveert hij dat? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Overwinning op de zonde, geestelijk toegewijd leven, heilig leven, ontstaat niet door wetsbetrachting, maar door een genade leven, een leven uit genade. Dit was evenwel niet de eerste keer dat Paulus dit betoogd heeft, of dat hij zo'n krasse uitspraak deed. Zo zei hij ook in hoofdstuk 3 vers 20, dat uit werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd zal worden. En in vers 28 van Romeinen 3 zegt hij, maar wij zijn van oordeel dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Zonder werken der wet. Een mens kan door werken der wet niet behouden worden. Een mens kan door werken der wet niet geheiligd worden. Geen heerschap, geen overwinning krijgen op de zonde. In hoofdstuk 4 vers 15 zei hij, de wet immers bewerkt toorn. Sterke uitspraken die zijn Joodse toehoorders ongetwijfeld geprikkeld moet hebben. En hij voegt daar dan nu nog eens aan toe dat wij niet onder de wet zijn. Romeinen 6 vers 14. Nu heeft Paulus haarscherp aangevoeld dat deze uitspraken bij zijn lezers allerlei vragen zouden oproepen. Is het zo dat de wet misschien niet deugt? Dat er niets van de wet klopt? Dat de wet niet heilig, rechtvaardig en goed is. Wellicht dat de wet onze vijand is. Maar dat is wel het laatste wat Paulus betoogde. En daarom dat hij het nu eerst over de betekenis van de wet wil hebben, om zodoende de misverstanden daarover uit de wereld te helpen. Hij wil ons ontdekken aan wie onze echte vijand is, en wil ons ten eerste duidelijk maken dat dat niet de wet is. Niet de wet is je vijand. En hij wil dat duidelijk maken door een hele duidelijke, vanzelfsprekend, voor de hand liggend principe onder de aandacht te brengen. Leest u maar mee in hoofdstuk 7 vers 1. Of weet gij niet, broeders? Ik spreek immers tot wie de wet kennen, want er was een behoorlijke Joodse kern in de gemeente daar, in Rome. Weet je niet dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft? Nou, dat lijkt me een waarheid als een koe. De wet heeft geen enkel gezag over een overledene. De dood ontslaat ons van de wet. Wanneer je dood bent, heb je niets meer met verkeersregels te maken. Wanneer je dood bent, heb je niets meer met regels te maken als gij zult niet stelen en gij zult niet doden. Ik heb nog nooit gehoord dat een lijk voor een wetsovertreding is veroordeeld. Dat gebeurt gewoon niet. Die wet functioneert zolang je leeft, bij je dood. De wet is voorbij. De wet is met andere woorden voor levenden. En het principe is dat de wet dus voor de levenden is, niet voor doden. Even heel belangrijk om dat vast te stellen. Het lijkt me een duidelijk, onbetwistbaar punt wat Paulus hier maakt. En toch gaat hij het nog verduidelijken met een voorbeeldje. Hij wil het echt heel duidelijk maken. Nou, hij gebruikt het volgende voorbeeldje, vers 2 en 3. Hij zegt, want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Want echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Zo zal zij dan, bij het leven van haar man, een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Het gaat hier dus in dit voorbeeldje om een man en een vrouw en een derde of een tweede man. En Paulus wil duidelijk maken dat de wet voor de levende is. Eén man voor één vrouw totdat de dood hen scheidt. Dat is de regel. Zo heeft de Heer het vanaf het begin bedoeld. Wanneer echter één van beide partners sterft, is de ander vrij om te hertrouwen. Maar alleen wanneer die partner, één, de man of de vrouw, wie doet er eigenlijk niet toe, maar wanneer één van beiden sterft, dan is die ander die overblijft vrij van de wet die je gebonden hield aan die eerste partner om daarna opnieuw te trouwen. De huwelijkswet of het verbond van het huwelijk geldt alleen de levende. We zeggen dat ook hè, tijdens de huwelijksdienst. Totdat de dood ons scheidt. En daar gaat het om in dit voorbeeldje. En nu de praktische toepassing daarvan. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Vers 4. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet. Aha. Wij zijn hier de doden. Wij zijn dood voor de wet. Hoe? Door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van de ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Nou, herinner u die geweldige waarheid uit Romeinen 6, waar wij leerden dat wij geïdentificeerd zijn met de dood en begrafenis van onze Heere Jezus Christus. We zijn met Christus gestorven en opgestaan tot een nieuw leven. En nu leert Paulus ons dat op datzelfde moment dat wij voor dat oude leven stierven, wij ook stierven voor de Mosaïsche wet. Dat is belangrijk. Dat is het principe wat we hier krijgen aangereikt. Je bent niet alleen maar voor dat oude leven gestorven. Dat is het eerste punt wat hij betoogd heeft, Romeinen 6. Nu betoogt hij, je bent niet alleen voor je oude leven gestorven, waarin koning Zonde op de troon zit en het voor het zeggen heeft, maar nu zegt hij, je bent ook gestorven, let goed op, voor die oud-testamentische wet, die Mosaïsche wet, met zijn gij zult en gij zult niet. Daar ben je voor gestorven. Je bent dood. Dat is wat hij hier zegt. Bij gevolg, mijn broeder, zijt gij dood voor de wet. Hoe? Door het lichaam van Christus. En waar het dan om gaat is dat wij in Christus niet alleen voor de zonde gestorven zijn, maar ook dus voor die wet. De wet heeft met andere woorden geen heerschappij meer over ons. Geen zeggenschap meer over ons. De wet kan ons niet meer gebieden of verbieden. De wet kan ons met al zijn bevelen en eisen en dreigementen en veroordelingen niets meer maken. Wij zijn door onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding dood en daarmee niet langer onderworpen aan de wet. Niet langer aan de wet gebonden. Net zo min als een vrouw aan haar overleden man gebonden is, want dat is het idee. Die vrouw is niet langer gebonden, haar man is overleden. Mag ze trouwen met de ander? Ja, het huwelijksverbond geldt niet meer met die eerste man, is verbroken. Ze mag nu met een nieuwe man trouwen. Dat is het idee dus. Belangrijk. De wet is er voor de levende, maar wij zijn dood in Christus. In Christus zijn wij gestorven en dus is de wet er niet voor ons. Let u goed op, hier zijn veel misverstanden over en ik hoop dat u daar vanavond wat meer licht over krijgt. Dus in Christus bent u gestorven. Niet alleen voor die zonde, maar ook voor de wet. En dan kan de wet wel zeggen, gij zult en gij zult niet, maar u bent een lijk. Geestelijk. U bent dood. En daarom dat die wet geen zeggenschap meer over u heeft. Dus bent u een Christus, kunt u Paulus nazeggen, met Christus ben ik gestorven. Wat is dan de les die wij hier leren? Dan mag u tegen zichzelf zeggen, als u in de spiegel kijkt, man, vrouw, je bent niet aan de wet gebonden. De rader draaien, ik hoor het bijna. Betekent dat nu dat we er dan maar kunnen leven en doen waar we zin in hebben? Nee, natuurlijk niet, want wat lezen we in vers 4b? Om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, Jezus Christus. Onze eerste echtgenoot, de wet, was een harde, koude, koele, afstandige meester die nooit een vinger uitstak om je te helpen. Maar wij zijn gestorven voor die oude meester. We zijn een nieuwe relatie aangegaan met een nieuwe volmaakte man, vol liefde en zorg, vol ontferming, meevoelend, invoelend, vol liefde en mild. Waarom heeft God ons aan deze nieuwe man verbonden? Toch niet alleen om gekoesterd en gevoed te worden? Nee, zegt vers 4b, opdat wij, wat, goden, vrucht zouden dragen. Het leidt dus niet tot losbandig leven, maar juist tot een vruchtbaar leven. Doordat je weet dat je niet langer aan die man, de wet, gebonden bent, leidt tot wat? Vruchtbaar leven. Zolang je nog de idee hebt of leeft alsof je aan die eerste man gebonden bent, onvruchtbaar, geestelijk. Het is belangrijk om deze heilsfeiten, deze geestelijke waarheden, tot je te laten doordrinken. Het moet zich als het ware bezinken op je hart. Daar vast komen te liggen. Dan kun je daarna gaan leven. Je moet weten wat je positie is. Dat wij goden vrucht zouden dragen. Nou, daarom dat wij van de wet ontslagen zijn en aan Jezus Christus verbonden. Hij, de bruidegom, Jezus, wil in zijn bruid, in u en mij, zichzelf voortbrengen, zijn karakter. Nou, daar was de wet, onze vorige man die toe in staat, die stak geen vinger uit om je te helpen. Die zei alleen maar, doe dit en doe dat. Het frustreerde me. Ik heb er wanhopig van. Maar nu, de nieuwe echtgenoot, is alles anders. Hij helpt mij. En hij brengt zijn karakter in ons voort. Zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vrede, zijn langmoedigheid, zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, zijn trouw, zijn zachtmoedigheid, zijn zelfbeheersing. Gelaten 5:22, de vrucht van de Heilige Geest, een karakterschets van Christus. Hij gaat dat zelf in mijn leven uitwerken. Hij doet het uit genade. Nou, daarom dat God ons van die wet ontslagen heeft en aan Christus heeft verbonden, onlosmakelijk, opdat de vrucht van de Geest, dat is het karakter van Jezus, in ons leven gestalte zou krijgen. Zichtbaar zou worden. Omdat wij goden vrucht zouden dragen. Nu, in het huwelijk met onze eerste echtgenoot, de wet, was dat uitgesloten. Vers 5, leest u maar mee, vers 5. Want toen we in het vlees waren, dat wil zeggen, voordat wij in Christus waren. Nee, we waren eerst in het vlees. Deden precies wat het vlees wilde. Leefden onder invloed van het vlees. Onze oude zondige natuur. Toen wij in het vlees waren, voordat wij in Christus waren, voordat we waren wedergeboren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Vroeger, voor de wedergeboorte, voordat we Christus leerden kennen, hoorden wij de wet met gij zult en gij zult niet. En dat prikkelde ons juist tot het tegenovergestelde. Van nature doen we datgene wat ons verboden wordt. Als er staat dat je niet op het gazon mag lopen, zijn wij geneigd en geprikkeld om te denken, ja, waarom eigenlijk niet? En om er toch zeg maar eventjes overheen te lopen omdat het de korte route is. Ondanks dat bordje dat je het niet moet doen. Dat zijn we gewoon toe geneigd. Het is bijna uitdagend om het te doen. Zet er een bordje bij en je ziet dat mensen het... Ja, het heeft een soort magneetwerking op ons mensen. Net als met die koffer die hier staat trouwens. Er staat ook een bordje op. Heeft u zich al afgevraagd waarom die koffer hier staat? Ik weet, er staat een koffer hier en er staat iets op. Wat staat precies op? Verboden om in te kijken, geloof ik, staat erop. Niet in deze koffer kijken. Nou, wat maakt dat bij u los? Wat bewerkt dat? Nou, eigenlijk wil je de koffer wel even openmaken om te kijken wat erin zit. En er zit wat in. En het prikkelt eigenlijk, vind ik een beetje. Ja, ik ga hem niet openmaken, nog niet. Maar je vraagt je wel af, wat zou er nou eigenlijk in zitten dat ik er niet in mag kijken? Zit er vast iets moois in? En het wordt mij niet gegund. Het werpt in mij iets uit dat ik het eigenlijk toch wil doen. Nou zegt Paulus, die uitwerking heeft de wet op ons. Die zondige hartstochten worden door de wet geprikkeld om voor de dood vrucht te dragen. Niet om voor God, maar om voor de dood vrucht te dragen. En daarom dat God ons van de wet bevrijd heeft. Vers 6, maar thans zijn wij van de wet ontslagen, ziet u dat? Bevrijd, vrijgemaakt, kan het duidelijker? U leeft niet meer onder de wet, dood voor haar die ons gevangen, gebonden hield. De wet, dood voor haar. Zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Met andere woorden, we zijn een nieuwe relatie aangegaan. We zijn van de wet ontslagen, niet om er maar op los te leven. We moeten Paulus niet verkeerd begrijpen. Nee, we zijn bevrijd om te dienen. Te dienen in de nieuwe staat des geestes. Geen slavendienst aan wetten en geboden en verboden, samengevat in de 10 geboden. Nageleefd in de energie van het vlees, gedoemd om te mislukken. Nee, er is nu een vreugdevolle, dankbaar dienstbetoon, gemotiveerd door liefde, in de kracht van de Heilige Geest. Wij dienen Hem niet omdat er anders wat zwaait, niet omdat er een stok achter de deur staat, maar omdat wij hem 1 lief hebben en 2 dankbaar zijn voor alles wat hij in zijn overvloedige genade voor ons gedaan heeft. Dat is dienen in de nieuwe staat des geestes. Niet opgelegd, niet van buitenaf geforceerd. En denk eraan mannetje, dat je daarna leeft want anders. Nee. Ga niet terug, we zetten een stap vooruit in de heilsgeschiedenis met de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Dood voor de wet. Nieuwe echtgenoot, Christus. Kijk eens alles wat hij voor jou heeft gedaan. Wat bewerkt het? Liefde. Hoe kan ik u lief hebben? Dankbaarheid. Hoe kan ik mijn dankbaarheid jegens hem uiten? Natuurlijk, door naar zijn woord te leven. Maar dat is geen wet, dat is niet omdat het moet, wil, verlangen, door de Heilige Geest bewerkt. De wet is dus niet onze vijand, we zijn onze eigen vijand. We zijn niet onder de wet. Het huwelijksverbond met de wet is legaal verbroken. We zijn verbonden aan een nieuwe man, Jezus Christus. Nou, als de wet niet onze vijand is, wie is dat dan wel? Antwoord, het is iemand die de heilige wet van God gebruikt om onze hartstochten te prikkelen en ons tot zonde aan te zetten. En wie is dat dan? Wie is onze vijand? Nu, als u al wat langer op de weg bent, als u de Heer al wat langer kent, dan weet u dat de christen 3 vijanden heeft. De wereld, het vlees en de duivel. In het nu volgende gedeelte zoomt Paulus in op vijand nummer 2, het vlees. En hij leert dat onze zondige natuur onze werkelijke vijand is. De grote boosdoener. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Nu, deze brief is gericht aan de gemeente in Rome. Een gemeente bestaande uit Joden en heidenen, maar waarschijnlijk met een grote kern van Messias belijdende Joden en Jodengenoten. In vers 1 blijkt dat ook, hij zegt, ik spreek tot wie de wet kennen. Deze Messias gelovige Joden hebben bij de uitspraken van Paulus wellicht gedacht dat de wet eigenlijk helemaal niet zo goed was. En dat was een voor de hand liggende gedachte, want als Romeinen 6 vers 2 zegt dat wij voor de zonde gestorven zijn, en als hij dan in Romeinen 7 vers 4 zegt dat wij voor de wet gestorven zijn, voor de zonde gestorven en voor de wet, dan zet hij ze op dezelfde lijn, hetzelfde lijstje. En aangezien de wet onze zondige verlangens prikkelt, is de wet dan niet zondig? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Absoluut niet. De wet ontdekt mij aan de zonde, ontbloot de zonde, ontmaskert de zonde, onthult de zonde in haar ware gedaante. En iets wat mij aan mijn zonde ontdekt, is geen zonde, integendeel. Nou, om dit te verduidelijken wijst Paulus op een van de 10 geboden. Als Paulus het over de wet heeft, dat is belangrijk om ook te beseffen, dan spreekt hij over het geheel van de wet. Niet alleen de ceremoniële wetten, maar alle 613 ge- en verboden samengevat in de 10 geboden. En die wet is een reflectie van Gods rechtvaardigheid, een reflectie van Gods heiligheid. We worden evenwel in het Nieuwe Testament nooit opgeroepen om naar de wet te leven. De Oud-Testamentische wet. Als systeem, als wetgeving of als regels, hoeven wij ons daar niet meer aan te houden. Als wet dus, hè, als systeem. Hoeven we ons daar niet meer aan te houden. Hij heeft zojuist gezegd dat we daarvan ontslagen zijn. Dood voor haar. En nu citeert hij het 10e gebod om zijn boodschap te verduidelijken. Hij zegt, gij zult niet begeren. Dat begeren, dat is dat je zo sterk naar iets verlangt, dat je er eigenlijk alles voor over hebt om het te krijgen. Zoals Agab bijvoorbeeld de wijngaard van Naboth begeerde en daar alles voor over had. Een sterk verlangen om iets te bezitten. Ergens je zinnen opzetten. Het is eigenlijk, je zou het kunnen noemen, een ongeoorloofd verlangen. Nu zegt de wet, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Nou, wat mij betreft zijn die dienstknecht en die dienstmaagden en die dieren geen probleem. En de naaste mag ook zijn hondje houden, daar zal ik echt niet wakker van liggen. Maar het vervolgt met nog iets dat van uw naaste is. Dus zeg maar zijn BMW, zijn boot, zijn caravan, zijn camper, zijn zomerhuisje, de weduwe of iets anders dat van uw naaste is. Neem nu bijvoorbeeld die BMW. Die auto staat al onbekend als een mooie klasseauto. Is niet voor iedereen weggelegd. Ik kan me er niet één permitteren. Dus kijk ik naar mijn buurman die er wel in heeft. Wauw, dat is een prachtkar. Echt een hele snelle kar. Kon ik me er maar één veroorloven? Dat zou toch het einde zijn. Zo'n goede auto, moet je het nog even kijken. Wat een lijn en wat een kracht. Wat een gang. Wat een... Prachtig om zo'n wagen te zien. Een sportiviteit, een juweeltje op wielen. Had ik maar een BMW. En langzaam maar zeker gaat die begeerte mijn leven beheersen. Ik zou dat soort gedachten kunnen hebben op zich, zonder dat als zonde te ervaren. Je hebt die gedachte, ik ervaar dat niet als zonde. Het is pas bij het lezen van het Oude Testament en bij het lezen van Gods wet in Exodus 20, dat ik tot het besef kom, Maarten, dat is zondig. Gij zult niet begeren uw naaste BMW. Het zo graag willen hebben van die BMW is zonde. Die BMW is geen zonde. Dat is een mooie kar. Maar mijn houding hierin is wel degelijk zondig. Nou, dit begeren plaatst mijn eigen verlangen en mijn liefde boven mijn liefde voor de Heere God. En dat is afgoderij. Paulus zegt daarover, dood de leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niets anders is dan afgoderij. Gods wet ontdekt mij aan mijn begeerte en hebzucht. Iets waar ik me voorheen niet van bewust was, maar doordat de wet dat nu zo gaat benoemen, word ik maar in één keer van bewust. Hé, ik doe dat inderdaad. En dat is dus blijkbaar fout. En dat is eigenlijk hoe de wet werkt. Vers 8, uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Nou, ik hoop dat u dat in uw Bijbeltje hebt meegelezen, een belangrijke tekst. En het zal u zijn opgevallen bij het lezen van deze tekst dat Paulus de zonde hier als het ware personificeert. Die zonde doet iets met ons. En wat doet de zonde met ons? Het wekte in mij allerlei begeerlijkheid op. Het maakte met andere woorden gebruik van het gebod om niet te begeren, om mij te prikkelen om dat juist wel te doen. Het is de zonde in ons die dat doet. Mijn zondige natuur, om het zo te zeggen. Als Paulus dat woord zonde gebruikt, broeders en zusters, dan doelt hij daarmee op de zonde, enkelvoud, de zondige natuur. Zonden bedoelt hij de feitelijke zonden, overtredingen mee, maar zonde enkelvoud, daar bedoelt hij mee mijn zondige natuur. En hij, ziet u wat hij spreekt hier over, dat woord uitgaande, dat is een term uit het leger, militair term. En daar zegt hij eigenlijk dat mijn zondige natuur bedient zich van de wet als een soort lanceerplatform om mij te verleiden. Dus mijn zondige natuur, de zonde in mij, bedient zich van de wet om mij tot zonde te verleiden. Dat is wat Paulus hier zegt. Het prikkelt, zeg maar, om in die koffer te kijken. Ja, de wet zegt, verboden om in de koffer te kijken. Dat zegt de wet. Maar eigenlijk bewerkt het in mij iets tegenovergesteld. Zo gauw als er gezegd wordt dat je iets niet mag doen, hebben wij de neiging om het wel te doen. En daar is onze zondige natuur debet aan. Maar zo steken wij mensen van nature in elkaar. Er is niets mis met de wet, integendeel. Er is ook niets mis met het verbod om in die koffer te kijken. Maar mijn zondige natuur prikkelt mij om eigenlijk daar wel in te kijken, want wat zou erin zitten? Misschien is het eigenlijk wel iets heel leuks. Nou, Paulus vervolgt hier met een beschrijving van hoe onze zondige natuur te werk gaat. Lees het u maar in vers 9. Hij zegt, ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Ik begon te sterven en het gebod dat ten leven moest leiden bleek voor mij juist ten dode te zijn. Hij zegt, ik heb eertijds geleefd zonder de wet. Waarschijnlijk de eerste 13 jaar van zijn leven. En toen hij zijn bar mitzwa deed, toen hij zoon van de wet werd, bar mitzwa, toen hij zoon van de wet werd, en de wet beloofde te gehoorzamen, nadat hij bewust geconfronteerd werd met de geboden en verboden van de wet, en ook de onmogelijkheid om je daaraan te houden, prikkelde zijn natuur hem om tegen die wet in te gaan. En zo gauw hij gezondigd had, veroordeelde de wet hem voor de overtreding. Die wet verklaarde hem schuldig en zondig voor God en het oordeel waardig. Vers 10 zegt, het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Toen hij met Gods wet werd geconfronteerd, leefde de zonde in hem op. Het prikkelde hem juist tot zonde. Dat is wat hij hier zegt. Vers 11, de zonde heeft uitgaande, dat is datzelfde woord, die militaire term, uitgaande van de wet. Hij heeft de wet gebruikt, de zonde macht in mij, mijn zondige natuur, heeft de wet gebruikt als lanceerplatform om mij te verleiden tot zonde. Dus mijn zondige natuur maakt gebruik van de wet, want die wet, daar voel ik me door geprikkeld, uitgedaagd om hem te overtreden, en dat leidt tot de dood. Het heeft mij misleid, staat er zelfs. Misleid. Het is een misleidingstactiek. De zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid. Weet u, dat woordje misleid, dat wordt in het Nieuwe Testament op twee andere plaatsen gebruikt als er gesproken wordt over de slang die Eva misleidde. Dus daar gaat het om. Het is exact hetzelfde woordje. In het Nieuwe Testament, nogmaals, wordt datzelfde woordje misleid gebruikt voor de verleiding van de slang. Van Eva door de slang. Hij misleidde haar. Hij wist haar te overtuigen dat Gods gebod bedoeld was om haar allerlei geweldige en spannende dingen te onthouden. Dat Gods gebod bedoeld was om haar als het ware in haar genot en haar vrijheid te beknotten. Eva, God weet in dagen dat je daarvan eet dat je ogen geopend zullen worden. En je zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Aha, dat wilde God dus niet. En daarom heeft hij gezegd, ik verbied het je. En toen heeft ze genomen. En ook Adam. Dat is het principe wat Paulus hier bespreekt. En de boze repte met geen woord over de gevolgen van de ongehoorzaamheid aan Gods gebod. En onze zondige natuur houdt ons voor dat God ons geen plezier gunt, dat hij je vrijheid wil beknotten en alle geluk uit ons leven wegzuigt. Hij zet iets prachtigs in die koffer, ik zal het maar zeggen, broeders en zusters. En nu heeft iemand mij verboden door dat bordje erop te plakken, dat ik dat mooie niet mag zien. Maar ik zal u zeggen, degene die dat geschreven heeft, weerhoudt mij er niet van om er toch in te kijken. Want dat kennen ze Maarten nog niet. Wie heeft er überhaupt het recht om tegen mij te zeggen, Ezinga, jij mag niet in de koffer kijken. Terwijl er waarschijnlijk iets heel moois in zit, waar ik erg gelukkig van word. Ik kijk gewoon in die koffer. Oh, dom hoor. Je hebt zojuist een geheel verzorgde 14-daagse Caribische cruise verspeeld. Dom hoor. Had ik er maar niet in gekeken. Nou, u begrijpt waar het om gaat. U weet... Hoe zeggen ze ook weer? Het Franske valt, dubbeltje valt, centje valt. Hoe was het ook weer? Kwartje, oh ja. Mijn zondige natuur heeft mij verleid, misleid. Ik vond het eigenlijk zo spannend. En dat is precies hoe mijn zondige natuur te werk gaat. Er zit helemaal niets moois in mij. Het is een ontgoocheling. En dat is wat de wet, of wat de zonde met de wet doet. Hij bedient zich van de wet om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Onze zondige natuur zet ons aan om Gods verboden te overtreden. En in plaats dat het wat goeds oplevert, levert ons de dood op. Wij willen altijd datgene doen wat we niet mogen doen. En we worden gefascineerd door en nieuwsgierig naar wat verboden is. Verboden vruchten, zeggen we, smaken zoeter. Het is spannend om verboden dingen te doen. We scheppen daar een bepaald behagen in. Het is gewoon spannend. Dat zit er bij ons ingebakken, bij u, man, bij jou, vrouw. Als er staat dat je geen eigen eten of drinken mag meenemen, brengt het ons bijna op het idee om het wel te doen. De menselijke natuur gebruikt het gebod om het verbodene te doen. Zo zitten wij in elkaar. Dus de vijand waarmee wij dag in dag uit overhoop liggen, broeders en zusters, is onze eigen menselijke natuur, die ons verleidt om het gebod van God te overtreden en er een behagen in schept en ons vervolgens met de gevolgen laat zitten. Het grote gevaar is nu dat wij de kracht van onze oude natuur onderkennen of onderschatten. Dat wij gaan zeggen dat wij er wel tegen opgewassen zijn. Dat wij het wel aankunnen. Dat wij sterk genoeg zijn. Dat deze vijand niet veel voorstelt. Paulus zegt in feite, onderschat zijn kracht niet. In vers 7 vroeg Paulus, is de wet zonde? En in vers 12 krijgen we daarop een heel direct en een duidelijk antwoord. Zo is dan de wet heilig, ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Met Gods wet is met andere woorden niets mis. Het is heilig zoals de wetgever heilig is. Het is rechtvaardig, stelt redelijke verzoeken en eisen. En het oordeel is altijd terecht en verdiend. Het is goed, het is voor ons welzijn. Het is het beste. Het is niet bedoeld om je ongelukkig te maken, integendeel. Vers 13, is dan het goede mij dood geworden? Is dan de wet de oorzaak van mijn dood? Nou, Paulus zegt opnieuw, absoluut niet. Maar de zonde, dat is mijn zondige natuur, heeft opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede, de wet, mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Dan ziet u de enorme kracht van deze vijand die in u en mij woont. Het gebruikt de heilige, de rechtvaardige, de goede wet van God om dood en verderf te zaaien. Dat doet mijn zondige mens. Maakt gebruik van de goede, rechtvaardige, heilige wet van God om dood en verderf te zaaien. Nou, als je het goede kunt gebruiken om dood en verderf te zaaien, dan ben je een kei in het kwade. Dan heb je een niet te onderschatten vijand. Wees op je hoede voor hem. Tegen beter weten in weet het ons te misleiden om datgene te doen wat de wet verbiedt. Er is dus nogmaals niets mis met de wet, er is iets mis met ons. In u en mij zit iets wat helemaal fout zit. Wij zijn onze eigen vijand. Ik ben mijn eigen vijand. Laten we dus vooral niet reageren zoals die misdadiger deed toen hij gepakt werd en berecht en veroordeeld in de cel terecht kwam. En dag in dag uit de wet de schuld gaf, die rotwet. Die ellendige wet, er is niets mis met de wet. Hij had zijn eigen keuzes gemaakt. Hij was zelf schuldig. Hij was zijn grootste vijand. En dat geldt ook voor u en mij, voor ons allen. Wij zijn zelf onze grootste vijanden. Niet de wet, maar ikzelf. Mijn menselijke, zondige natuur. En deze natuur is onvoorstelbaar arglistig. Jeremia zegt, arglistig is het hart boven alles. Verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Een van de redenen dat zoveel broeders en zusters bij ons uit de kerkbanken onderuit gaan, in de zonde vallen, is omdat ze de kracht van hun eigen zondige natuur onderschatten. Wij blijven onszelf maar wijsmaken dat het de volgende keer wel lukt. Dat we het wel kunnen, dat we sterk genoeg zijn. Maar je kunt het niet, vanwege die zeer machtige vijand in ons, die Gods wet, nota bene, die rechtvaardige, goede en heilige wet van God gebruikt, misbruikt, om ons te verleiden en ons daarna aanklaagt en daarna ter dood veroordeelt. Weet u, het is pas op het moment dat we erkennen dat we het zelf niet kunnen, dat we volledig gaan vertrouwen op de inwonende geest van de Heer Jezus Christus en ons volledig aan Hem gaan overgeven. Het begint bij het kennen van je vijand. Als me dat gelukt is vanavond, als dat duidelijk is geworden, dan is het doel bereikt. Dus het heeft alles met je mensbeeld en je eigen beeld te maken. Je moet weten wie je bent in Christus, maar je moet ook weten wie die vijand is in jou. Waar je elke dag mee te maken hebt. Het is een vijand die je niet aan kan. Die Gods wet gebruikt om je dood en verderf te zaaien in je leven. Zo sterk is die. Zo door en door slecht en verdorven. Het begint dus bij het kennen van de vijand. Ziet u hoe allerzwakst u bent, hoe onmachtig en hoe sterk je zondige natuur is. Ziet u hoe belangrijk het is om in een geloofsrelatie te onderhouden, in relatie, gemeenschap te leven met de Heer Jezus Christus. Om Hem dag in dag uit beter te leren kennen. Om voortdurend vervuld te zijn met de Heilige Geest. Om op Zijn kracht te vertrouwen. Alleen dan kan er overwinning zijn in je leven. Als je niet aan die nieuwe man verbonden bent, verknocht bent, hem lief hebt, hem dient, op hem gefocust bent in je leven, dan is de automatische reactie dat je terugvalt en naar je oude zondige natuur gaat leven. Dat leidt tot verdriet en dood in je leven. Alleen dan, wanneer je compleet overgeeft en vervuld bent met de Heilige Geest, kan er overwinning zijn in je leven. Nu, als de wet van God één ding heel duidelijk maakt, dan is dat wel dat wij alle zondaars zijn en Gods oordeel waardig. De Heer Jezus gaf de samenvatting van de wet met deze woorden. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Niemand van ons die daaraan voldoet. En daarom zegt de wet schuldig. Schuldig. En daarom, de wetseis is, wat staat er op de overtreding? Eeuwige dood, verlorenheid. Daarom dat Christus in deze wereld gekomen is. Hij zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Met deze zogenaamde rechtvaardigen doelde Jezus op mensen die zichzelf wel oké vinden. Die zichzelf nog niet zo slecht vinden. Die mensen die kunnen niet gered worden. Om gered te kunnen worden, moet je je overgeven. Je moet je nood erkennen en de mogelijkheid om jezelf te redden en je helemaal restloos verlaten op de Heer Jezus Christus. Dan vergeeft Hij ons al onze zonden. En dan schenkt Hij ons om niet het eeuwige leven. Dan schenkt Hij ons zijn Heilige Geest die ons in staat stelt, die ons de kracht geeft en motiveert tot een leven naar het woord van God. Een leven door de geest waarin de vrucht van de geest, dat is het karakter van Jezus, in ons gestalte krijgt. Amen. Goed, broeders en zusters, misschien dat er naar aanleiding van deze studie wel vragen zijn. Ik wil even een kort moment inlassen waarop u eventuele vragen zou kunnen stellen. Was het duidelijk? Ja? Goed zo, fijn. Leeft u onder de wet? Nee, ik leef niet onder de wet. Ja, u leeft wel onder de wet. De wet van Christus. De liefdewet is dat. Ja.
Is het ongepast om in het Nieuwe Testament de eerdienstellende wet te lezen?
Dat heeft heel erg te maken met de visie op de gemeente, de kerk. Ga je ervan uit dat de kerk de vergadering van gelovigen is? Zeg je ja. Je ziet ook niet dat Paulus dat doet in de gemeente. Je ziet dat ook in het Nieuwe Testament niet gebeuren. Als je zegt de gemeente bestaat uit een vergadering van gelovigen die uit alle uithoeken van deze wereld wedergeboren zijn en samenkomen bij het geopende woord, rondom de tekenen van brood en wijn, dan is het ongepast. Ga je ervan uit dat de mensen die naar de samenkomst komen, dat die ongelovigen zijn, dan kun je de wet zeker gebruiken, omdat de wet ons uiteindelijk ontdekt aan onze zonde, dus dan moet je de wet prediken. Dan hoop je dat de geest van God mensen ontdekt aan de onmogelijkheid om daarna te leven. Dat hij ze de wanhoop nabij brengt, zodat ze nog maar één kant uit kunnen. Golgotha, het kruis, Christus. Dus het heeft heel erg te maken met, wat is je visie? Nou weten we natuurlijk, in de grote kerken is het meestal zo, dat men uitgaat van de ere, dat de gemeente bestaat uit gelovigen en ongelovigen. Nieuwtestamentische visie is, de kerk, de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepen vergadering van gelovigen, dat gaat dwars door alle denominaties heen. Dat zijn gelovigen, en voor de gelovigen is de wet niet bedoeld. Dat is de wet niet voor bedoeld. Het is voor ongelovigen. Ik kan u dat ook wel voorlezen. Even kijken of ik het zo snel weet. Volgens mij is het 1 Timotheus. Daar staat het ook gewoon. Zo heb ik mijn eigen vertrouwde bijbeltje niet bij me. Maar eens even kijken hoor. Ja, toch. Fijn. 1 Timotheus 1 vers 8. Dat is een belangrijke tekst als we het over de huidige functie van de wet hebben. 1 Timotheus 1 8. Daar zegt Paulus, maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. Dus je kunt de wet ook op een onwettige manier gebruiken. Let u goed op. Want hij gaat ons vertellen wat het wettige gebruik van de wet is. En dan weten we ook wat het onwettige gebruik is van de wet. Ziet u dat? Wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige in Christus. Maar voor wettelozen, voor opstandige, goddeloze, zondaars, onheilige, onreine, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen. Wauw. Voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer ingaat, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Nou, Paulus zegt hier dus, er is een wettig en een onwettig gebruik. Het wettig gebruik voor de wet, zegt hij, is dat je het voor dus zondaren gebruikt. Waarom predik je de wet? En dat kunnen we in een evangelisatiedienst, moet je altijd eigenlijk de wet prediken. Moet je eigenlijk zeggen, dit is de norm van Gods woord, zie je dat? Dit is de eis, dan moet je volledig aan voldoen om behouden te kunnen worden. Maar, stel je voor, van die 613 geboden overtreed je er één, dat 613e gebod overtreed je net. Kom je er dan toch net op het nippertje? Nee, net niet. Want wie één gebod overtreedt, maakt zich schuldig aan de overtreding van alle geboden, zegt Jacobus. Dus met andere woorden, het is onmogelijk om behouden te kunnen worden uit jezelf door wetsbetrachting. Nou, daarvoor is die wet bedoeld. Die ontdekt de mens in feite, kijk, het is onmogelijk om jezelf acceptabel te maken voor een driemaal heilig God. Die wet is bijgekomen, ontdekt je aan de zonde. Ontdekt je aan de totale verdorvenheid en onmacht van de mens om zich te rechtvaardigen voor een heilig God. En wat dan sta je met lege handen. Je bent de wanhoop nabij, want je dreigt nu voor eeuwig verloren te gaan. Want die wet is een rechtvaardige en een goede wet. En ook de eis van de wet, de eeuwige dood, is een rechtvaardige eis. Je kunt nog maar één kant uit, één weg. Jezus. Golgotha. Vergeving, rechtvaardiging, vrijspraak. Daarvoor is de wet bedoeld. Daarvoor is de wet bedoeld. Punt. Punt. En degene die tot Christus zijn gekomen, wedergeboren zijn door de Heilige Geest, ontdekt zijn aan zonde, de verlossing in Christus, de Heilige Geest woont in hen, en uit dankbaarheid en liefde we gaan Jezus lief hebben. Hoe kan ik hem lief hebben? Onderweg hierheen was ik met mijn vriend en we spraken hierover en zeg ik denk dat ik weet hoe ik Jezus kan liefhebben. En op dezelfde manier hoe ik mijn vrouw kan liefhebben. En ik weet wat mijn vrouw fijn vindt. En ik ga die dingen voor haar doen die zij fijn vindt. Soms voel ik dat niet zo, want soms hebben we bonje. Soms is het gewoon moeilijk. Is even moeilijk. Maar ik ga gewoon doen wat ze fijn vindt. Ik voel het niet, maar ik ga het doen. Want en zo ga ik haar liefde bewijzen. Daar is mijn gevoel niet een volwaarde. Maar ik merk wel dat als ik dat ga doen, die dingen die zij fijn vindt, dat ook de emoties volgen. Het gevoel komt dan ook uiteindelijk mee. Als ik Jezus ga liefhebben, ga ik uiteindelijk doen wat hij van mij vraagt. Niet omdat het moet, maar omdat ik hem lief heb. De liefde Gods is in mijn hart uitgestort. De Heilige Geest, de Geest van Jezus woont in mij. Dan kan het niet anders dat je hem gaat liefhebben. Dat je hem vanuit dankbaarheid zegt, wat kan ik nou voor hem doen? Wat hem behaagt, wat hem plezier. Ga ik naar zijn woord leven? En dan ga je uiteindelijk niet de wet, maar de inhoud van de wet doen. Je gaat wel de inhoud van de wet doen. Maar niet, het gij zult en het gij zult niet is er helemaal af. Het is geen wet meer. Maar uiteindelijk wordt de wet vervuld in hem die naar de geest leeft. Daar komen we nog in Romeinen 8. Daar komen we nog. Maar dat is dan niet meer opgelegd, maar door de geest bewerkt. Niet meer als wet. Dus dat hele wetprincipe, zeg maar, is er af. Goed, ja.
Het klinkt allemaal zo radicaal. We zijn toch, we blijven toch een brek dat we een nieuwe betonen naar Christus te gaan. Dat mensen die wet in ons leven zitten.
Ja. Ja, ja. Ik laat het allereerst zeggen, ik begrijp uw vraag. Ik begrijp uw vraag. Maar, kijk, ik heb de Heer Jezus lief. Ik wil hem volgen. Dat kan ook niet anders, want zijn geest woont in mij. En die leidt mij daartoe, die motiveert me daartoe. En dan is niet, de toonzetting is niet, ik ben behouden. Ik blijf mijn leven lang zondig doen. Dus ik doe zonde. Sorry, maar nee, dat moet eigenlijk tot tranen leiden. Het is ellende dat ik nog zonde doe. Het leidt tot bedroefdheid in mijn leven, de zonde. Niet meer tot veroordeling, want ik weet, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen afwijzing meer, het leidt niet tot afwijzing. Maar wel tot droefheid naar Gods hart. Droefheid, de droefheid van God over de zonde wordt tot mijn droefheid. Dat betekent dat je gewoon, zeg ik maar gewoon eventjes zeggen, een potje kan huilen over datgene wat misgaat in je leven. Pfuh. Want je weet dat je de geliefde hemelse vader daarmee pijn doet. En dat het uiteindelijk ellende tot gevolg heeft. Dus het is niet, die wetenschap dat we doen is niet, ja we blijven toch ons leven lang zondigen en dus zondigen we maar door. Als dat het effect zou zijn, dan is het helemaal de vraag of je ooit wedergeboren bent. Dat is helemaal de vraag.
Het klinkt zo radicaal in die zin van, je bent haast volmaakt in die zin van, je blijft al gebrekkig in de liefde naar Christus toe.
Ja. Ja, was het maar niet zo, maar het is wel zo. Ja, we blijven in onze liefde tot Christus gebrekkig, ja.
Ja. Is dat een soort strijd in jezelf dan? Dan zeg je van, nou, je hebt de Heilige Geest, maar toch zit daar ook een andere geest dan en die zit...
Daar komen we de volgende keer. Hè. Dat is ik ellendig mens. Hè. Dat is, ik zie eigenlijk wat ik wil doen. Wat ik wil doen, doe ik niet. Wat ik niet wil doen, doe ik wel. Daar gaan we komen. Dat heeft alles ook te maken met Romeinen 8 straks. Nee.
Het lijkt me daar veel meer voor de hand om te zeggen van dat wat in Romeinen 7 sterft, is hetzelfde als dat wat in Romeinen 6 sterft. En in Romeinen 6, daar sterft de oude mens. Ja. Dus dan zou in Romeinen 7 ook de oude mens moeten sterven.
Ja.
En die oude mens was net de persoon die dus de wet moest houden.
Ja, ja.
En de nieuwe mens heeft de wet niet nodig, want
nee. Christus. Nee, natuurlijk. Als ik dat... Nee, de oude mens sterft. De oude mens sterft. Paulus gebruikt hier alleen het voorbeeldje. Daarom, je moet niet dat voorbeeldje helemaal willen uitwerken. Alle onderdelen van dat voorbeeldje moet je niet willen uitwerken, want dan ga je vastlopen. Paulus wil eigenlijk maar één ding duidelijk maken. Dat is dat ik door die wet, de huwelijkswet, aan mijn vrouw gebonden ben. Komt mijn vrouw te overlijden, dan ben ik vrij om met ander te trouwen, dan heb ik niets meer daarmee te maken. Dat is het enige wat hij wil duidelijk maken hierin. Dat is het enige wat hij wil duidelijk maken. Dus de wet is er voor de levende, niet voor de doden. En omdat ik gestorven ben, heeft die wet geen zeggenschap meer over. Bindt mij niet meer. Ik ben niet meer daaraan gebonden. Dat is het enige wat dat voorbeeldje wil duidelijk maken. Ik denk op het moment dat je dat voorbeeldje wat Paulus hier gebruikt in detail wil gaan uitwerken, dat je gaat vastlopen. Dat zie je ook gebeuren. Ja. Dus het enige wat hij wil duidelijk maken is dat de wet er is voor de levende, niet voor de doden. En dat als je gestorven bent, dat je niets meer met die wet van doen hebt. Die je aan die eerste bond. Ja. Ja. Maar broeder, het is ook radicaal. Het is ook radicaal.
Hij zei toch gestorven in Christus?
Ja. Ja? Oh goed, goed. Nee, precies. De wet geldt niet meer. We zijn gestorven. Zo is het. Nee, zo is het. Dat is ook. Maar let u goed op. Paulus spreekt het ene moment. In Romeinen 6 met name, spreekt heel duidelijk over onze positie in Christus. Juridisch, volgens het hemelse recht, zijn wij gestorven. De Heere God ziet ons als gestorven mensen, begraven met Christus en opgestaan tot in nieuwheid des levens. Maar tegelijkertijd weten wij ook dat we nog wel met die oude mens te maken hebben. En dat heeft met onze relatie te maken met de Heere. Dus ik weet wat mijn juridische positie is voor de Heere, die moet ik kennen. Maar hoe ga ik nu om met het feit dat die oude mens of die zonde in mij nog wel aanwezig is. Want daar heb ik nog dagelijks mee te maken. En daar gaat hij nu over spreken. En Romeinen 6 of 7 is eigenlijk een soort van brughoofdstuk tussen Romeinen 6 en 8. Want Romeinen 6, daar spreekt hij over je positie in Christus. Romeinen 7, in feite het conflict wat ik nog steeds in mezelf zie, ondanks die positie. En dan gaat hij in Romeinen 8 duidelijk maken hoe ik met die macht in mij moet omgaan. Hoe ik die macht in mij in feite kan overwinnen. Met vallen en opstaan. Want de Bijbel zegt ook in 1 Johannes 1, zegt de apostel, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus we blijven ons leven lang zondigen. Maar dat moeten we eigenlijk huilend zeggen. Begrijpt u? Dat moeten we eigenlijk bedroefd zeggen. En daar hebben we een schrijnend tekort aan die droefheid over de zonde in ons leven. Want dat zal uiteindelijk ook leiden tot een soort van walging over de zonde. Een soort van radicaliteit. Ik wil er nou mee kappen. Want het geeft me zoveel verdriet. Ja.
Ja. Als Paulus schrijft dat de wet in onze harten geschreven is, dan gaat het erom, ja, de wet is wel volbracht, die is weg, maar dat die liefde naar hem toe, dat die ons telkens bepaalt van wat werkelijk
Ja, ja. Nee, broeder, precies. Dat is het mooie, als hij zegt dat het in onze harten geschreven is, dat is dus niet meer van buitenaf. Het zit in je hart. Dan ga je naar leven. Het zit in je hart. En wat in je hart zit, gaat naar buiten komen. Dan ga je dus naar leven. Maar het gaat me, het principe van de wet, zeg, het gij zult niet, is eraf. Maar vanuit mijn liefde voor de Heere God wil ik geen andere goden dienen.
En weet je wat hij vraagt?
Ja. Zo is het. Ja. Goed. Dus de belangrijkste les, samenvattend, er is een gigantische vijand in ons. Je kan praten over de Satan, je kan praten over de wereld, broeders en zusters, praat voorlopig even over die vijand in jezelf. Daar heb je dag in dag uit mee te maken. Daar zijn we niet tegen opgewassen, we kunnen het niet aan, we kunnen onszelf niet vertrouwen. Het heeft alles met je mensbeeld, je eigen beeld te maken. Je moet jezelf wantrouwen tot en met. Je moet je positie in Christus kennen en vervolgens jezelf wantrouwen tot en met. Waartoe leidt dat? Restloze overgave aan de Heere Jezus Christus. Ik zeg, Heere, als u het niet doet, ik kan het niet. Ik sta met lege handen. Dat betekent dagelijkse bekering. Dat betekent dat ik dagelijks zeg, Heere, hier sta ik. Ik ben onmachtig om tegen die vijand in mij te vechten. Ik zal vandaag zonde op zonde op zonde doen, tenzij u door uw Heilige Geest mij de kracht en de motivatie geeft om daartegen te vechten. Dus het bewerkt dat ik in volkomen afhankelijkheid leef, een geestvervuld leven.
Ja.
Ja, precies, dat is het. Dat is het. Ja. Dat zullen we nog wel een paar keer zeggen. Ja. We gaan samen danken. Heren, we hebben het als confronterend ervaren dat er zo radicaal gesproken wordt over onze oude mens. Dat het kwaad zo diep in ons zit, zo diep is ingevreten dat het in staat is om uw wet die heilig, rechtvaardig en goed is te misbruiken om ons tot zonde te verleiden, om tot overtreding van het gebod over te gaan. We kunnen dat niet genoeg beseffen. Daarom bidden wij u dat u ons door uw Heilige Geest die waarheid diep wil inprenten. Om vervolgens vanuit die diagnose van het menselijk hart ons restloos, volkomen in afhankelijkheid over te geven aan u, Heer Jezus Christus. Zegen ons allen met verdriet over onze zonden. En met de vreugde over de reiniging en de vergeving daarvan. Als het soms vanavond wat triomfantalistisch heeft geklonken, wilt u dat maar wegnemen? Tenzij het over Christus ging. Tenzij we over zijn triomf hebben gesproken. Zegen dat. Dat zijn triomf in ons leven vele overwinningen mag behalen. Opdat we mogen groeien in zijn gezindheid. Opdat er zonden in ons leven overwonnen zullen worden. En we weten dat we er nooit vrij van zullen worden in het Heere nu. Maar er mag wel groei zijn. We mogen van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Dat is ons gebed. Dat we morgen grotere heerlijkheid in ons leven zullen kennen dan vandaag en overmorgen meer dan morgen. Heere, doet u het om uzelfs wil. We verwachten het van u. Zegen zo uw woord in ons leven, in de gemeente. In Jezus' naam. Amen.